Ik mag door genade ruim 50 jaar de Heer Jezus kennen. En dat is het bijzonder. Op het moment dat je mag ontdekken wat Hij voor jou gedaan heeft. Dat is ongelooflijk. Maar in die 50 jaar, lieve mensen, is de wereld enorm veranderd. De politiek is veranderd, de maatschappij is veranderd, het klimaat is veranderd. Situaties zijn veranderd. Maar er is één ding niet veranderd. Het levende woord van de levende God. Dat is dezelfde. En daar kun je altijd op terugvallen. En dat woord wordt steeds actueler. Dat kun je zien om je heen. We komen steeds dichter bij het punt dat de Heer Jezus terugkomt om zijn gemeente thuis te halen. En er zou een heleboel over te zeggen zijn, maar dat kan ik vanmorgen niet allemaal doen. Ik wil u een paar signalen noemen. Thema is ook vanmorgen signalen van de eindtijd die duidelijk aangeven hoe laat het op Gods klok is. Ik wil er vanmorgen 3 uithalen. Ik ga niet over de corona spreken. Daar heb je dan genoeg over gezegd. Ik ga ook niet over de oorlog spreken. Dat kunt u elke dag op het journaal zien. Maar ik wil 3 punten noemen. In de eerste plaats de opkomst. De snelle opkomst van de antichristelijke machten. En dan met name de islam. Wat gigantisch onderschat wordt. Het tweede, de steeds duidelijke tekenen die zich voordoen in de natuur. En het derde, de grote verwarring tegenwoordig onder Gods kinderen door allerlei nieuwe inzichten, allerlei nieuwe leringen en met alle gevolgen van dien. En ik wil bij die onderwerpen steeds een paar teksten lezen, dat u ook begrijpt waar het over gaat. In eerste plaats de opkomst van de antichristelijke machten. En dan ga ik naar 1 Johannes 4. Dat kleine boekje achter de Hebreeën, dat weet u wel. 1 Johannes 4, de versen 1 tot en met 6. 1 Johannes 4, 1 tot en met 6. Daar lezen we dan: geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. En hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God. Maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is. Lieve kinderen, u bent uit God. En u hebt hen overwonnen, want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken ze uit de wereld. Zijn ze uit de wereld en de wereld luistert naar hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons. Wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Maar hieraan onderkenden wij de geest der waarheid en de geest der dwaling. Het tweede punt wat ik u noemde, de tekenen, de duidelijke tekenen in de natuur. En dan ga ik naar Jesaja 24. Jesaja 24. En daar staat boven mijn Bijbel, of hier dus, ondergang en hel. Maar een andere vertaling zegt het gericht dat komt over de aarde. Jesaja 24, 1 tot en met 6. Zie, de Heere maakt het land leeg en hij verwoest het. Het oppervlak ervan keert hij ondersteboven en hij verspreidt de inwoners. En het vergaat het volk dan net als de priester, de knecht als zijn heer, de slavin als haar meesteres, de koper als de verkoper. Wie uitleent, al wie het alleen krijgt. De schuldeiser als een schuldenaar en het land zal volkomen leeggehaald en leeggeplunderd worden. Want de Heere heeft het gesproken, heeft dit woord gesproken. Het treurt, verwelkt. Dat land hij verkommert, verwelkt de bewoonde wereld. Ze verkommeren de voornaamste van het volk van het land, van de bevolking van het land. Want het land is onheiligd door zijn bewoners. Ze overtreden de wetten, ze veranderen elke verordening. En ze breken het eeuwig verbond. Daarom verteert de vervloeking het land en moeten de inwoners boeten. Daarom zullen de inwoners van het land verbrand worden, zodat er weinig stervelingen zullen overblijven. Dus je ziet duidelijk een kwestie van oorzaak en gevolg. Het derde punt wil wat ik u noemen, de grote verwarring onder vele van Gods kinderen. En daarvoor ga ik naar 2 Timotheus 4. De versen 1 tot en met 5. 2 Timotheus 4, 1 tot en met 5. Daar lezen we dan. Ik bezweer u ten overstaan van God en van de Heer Jezus, die levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord. Volhard daarin. Gelegen of ongelegen. Wederleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. Want er komt een tijd, en die tijd is nu, dat zij de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Maar dat ze zullen zoeken naar wat het gehoor streelt. En voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Maar ze zullen hun oor van de waarheid afkeren en zich keren tot verdichtsels. Maar u wees nuchter in alles. Leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist en vervul uw dienst ten volle. Tot zover de lezing van het woord van God. Drie punten dus, broeders en zusters. Een goede gereformeerde preek bestond vroeger ook uit drie punten, dat weet u misschien nog wel. Dus de snelle opkomst van de antichristelijke machten, de tekenen in de natuur en de verwarring onder velen van Gods kinderen. De opkomst van de antichristelijke religies en met name de islam. 2600 jaar geleden moest de profeet Ezechiël profeteren van een enorme invasie die straks vanuit het noorden richting Israël zou komen. Vandaag zien we dat er een Russische beer ontwaakt. En de koning van het noorden, wat daarin geschreven is in deze twee hoofdstukken, daarvan zeggen vele uitleggers dat dat Rusland is. En dan lezen we dat die koning uit het noorden samen met een ongodsdienst, een antichristelijke godsdienst uit het oosten, en velen zien daar Iran en zijn bondgenoten, richting Israël stomen. U moet dat echt eens lezen in Ezechiël 38 en 39. Zijn dingen die vandaag bijna voor je ogen gaan gebeuren. Al de tekenen. En we weten ook dat Rusland en Iran al heel lang samenwerking op nucleair gebied. En als ze die bom helemaal hebben, en daar is Iran heel erg helder over, dan is de eerste voor Israël. We maken ze ook geen geheim van, dat zeggen gewoon ronduit. En de president van Iran werpt zich meer en meer op als de leider van de islamitische wereld. En hij is ervan overtuigd dat hij de wegbereider is voor de 12e imam. Dat is de islamitische messias, zoals hun dat dan noemen. En dat is hem in een visioen meegedeeld. En daar is hem ook meegedeeld dat hij dan eerst de grote vijand moet verdelgen, dat is Amerika. En dan de tweede vijand, de kleinere vijand, en dat is Israël. En Amerikaanse en Israëlische militaire experts zijn ervan overtuigd dat dat ook zal gebeuren. Trouwens, de Bijbel zegt het ook. Wat is nu de islam? Daar zijn zoveel verhalen over. Nou, het is in ieder geval niet wat de media ons vertelt. Wil je dat echt weten, dan moet je de Koran bestuderen, alhoewel. Dat zou ook zonde van de tijd zijn. Wat wel erg verheldend kan zijn, boeken van ex-moslims. Er is een aantal jaren geleden een boek verschenen van twee ex-sunnitische moslims. En dat had als titel De Islam ontsluit. Nou, dat geeft je een helder beeld. Ik weet overigens niet of dat boek nog te krijgen is. Wat wel te krijgen is, en is een boek nog niet zo lang geleden op de markt gekomen. En dat heeft als titel Ik zocht Allah, maar ik vond Jezus. Bijzonder mooi getuigenis van iemand die weet waar hij over spreekt. Na de dood van Mohammed werd de islam in twee groepen verdeeld. De Soenieten en de Sjiiten. En die leken ook constant met elkaar overhoop. Je kunt dat zien in Syrië en Irak. Hier in het Westen maakt men verschil tussen islam als religie en politieke ideologie. Maar dat verschil kent de islam niet. Dat heeft men er hier van gemaakt. Kijk, het doel van de islam, en dat moet je nooit vergeten, is om de hele wereld te brengen onder de sharia. Sharia, de islamitische wetgeving. Goedschiks, en als dat niet lukt, desnoods kwaadschiks. En wat men hier in het Westen zo graag wil, integratie, dat lukt gewoon niet, omdat die beide godsdiensten haaks op elkaar zijn. Er was onlangs een interview met een moslim voor de televisie. En toen vroeg de interviewer, wij leven in een democratie. Kan dat nou samengaan met de islam? Hij zei, nooit en te nimmer. Nou, dat is dan duidelijk. Dan weet je precies waar je aan toe bent. Trouwens, je weet ook nooit of ze de waarheid spreken. Hè? Is me dat nooit opgevallen vroeger bij Yasser Arafat? Vandaag zei je dit en morgen zei je dat. En een van de denkers van de islam, de grote denkers, Al-Karzai, heeft niet zo lang geleden gezegd, als het de islam dient, is een leugen nooit een probleem. Ja, hoe kun je dan met zulke mensen praten als je niet weet of ze de waarheid spreken? Heel erg moeilijk. We moeten nooit vergeten, lieve mensen, dat islam een antichristelijke godsdienst is. Als u wel eens in Israël bent geweest, heb je gezien dat op een moskee op de Tempelberg staat, Allah heeft geen zoon. Nou, wat hebben we net gelezen in 1 Johannes 4? Iedere godsdienst die Jezus niet beleidt, is niet uit de ware God, maar is de geest van de antichrist. Een antichristelijke godsdienst. Er stond nog niet zo lang geleden een interview in het Belgische dagblad De Standaard met meneer Darwish. Hij is moslim en Palestijn van geboorte. En hij zei, wanneer moslims met elkaar praten over vrede in het Midden-Oosten, dan hebben ze niet over vrede, maar over de vernietiging van Israël. En het Westen is zo onnozel die dat niet begrijpt. En zeg alleen als er een westeling bij is, nemen ze het woord vrede in de mond. En weet u wat hij nog meer zei? Ik ben elke keer weer verbijsterd over de naïviteit en de onnozelheid van veel Europeanen wat betreft de islam. Hij zegt, ze moeten niet geloven wat de media zegt. Een Palestijn, een moslim. Maar jullie moeten objectieve berichtlezing geven en lezen. Voor alle duidelijkheid, dat ik me niet verkeerd uitdruk, ik heb het over de leer van de islam en niet over die mensen. Die mensen hebben ook, net als wij, de Heer Jezus nodig. En broeder Kits zei vroeger al, de oude Kits van het zoeklicht, wij mogen daar niet heen. Nou, zegt hij, dan brengt de Heer hierheen. Maar dan moeten we het natuurlijk wel vertellen. En er zijn gelukkige kansen. En wereldwijd, en daar kun je de Heer alleen maar voor danken, komen de duizenden moslims tot een bewust geloof in de Heer Jezus. Ik zeg als in mevrouw, het lijkt net of de Heer haast heeft. Nou, misschien heeft hij dat ook wel. Bidden voor die mensen en ze het evangelie brengen. En het profetische woord leren en bestuderen. Dan zie je dat ik een teken is van de eindtijd. Signalen van de eindtijd. Het tweede wat ik u noemde, tekenen in de natuur. We hebben gezien dat in de afgelopen 25 à 30 jaar de natuur, het klimaat, snel aan veranderen is. En daar kan je allerlei theorieën op loslaten. Maar we zien het gewoon. Aan de ene kant extreme hitte. Vorig jaar was er zelfs in Limburg 41 graden, is maar zelden gebeurd. En in Australië hebben wij dagen meegemaakt van 50 graden. Dat was ook nog nooit gebeurd. Extreem koud in Zuid-Amerika, daar hadden ze nog nooit sneeuw gezien. Extreme regenval aan de ene kant, extreme droogte aan de andere kant. Toenemend aantal tropische stormen. Ik zat de laatste keer naar het weerbericht te kijken en toen had Gerrit Hiemstra. Die zei, het is heel bijzonder, want in korte tijd zijn in Kentucky, dat is een staat in Amerika, 36 tornado's overgegaan. En zei, dat is nog nooit gebeurd. Dat is heel bijzonder, met alle verwoestingen natuurlijk erbij. Het sterk aantal toenemende aardbevingen. Als je dat een grafiekje op je computer ziet, dan zie je dat er vanaf de jaren 60 tot nu met 400% is toegenomen in sterkte en in aantallen. Die er Jezus heeft over gesproken in zijn profetische reden van Matteüs 24. We zijn allemaal bekend tegenwoordig met het smelten van de ijskap en het stijgen van het zeewater. De bekende Franse onderzeeduiker professor Jacques Cousteau, hij is een paar jaar geleden overleden, die heeft ooit gezegd 50% van alle leven in de oceanen is al dood. Weet u dat Hosea 4 daar exact over spreekt? Profetisch woord. Een tijdje geleden kon je in de krant lezen dat raadselachtig sterven van miljarden bijen. Terwijl bijen 60-70% onze groente en fruit bestuiven. Albert Einstein, de bekende geleerde, heeft ooit eens gezegd, als de bijen van de aarde verdwijnen, heeft de mensheid nog 10 jaar te leven. Merkwaardige uitspraken. En dan lees je in de krant dit soort dingen. Nou, je hebt allemaal gelezen vorig jaar, enorme sprinkhanenplagen in Oost-Afrika. Waarvan topgeleerden zeiden, dat lijken wel apocalyptische plagen. Nou, misschien is het er. Openbaring spreekt daarvan, hoofdstukken 6 tot 18. En nog iets bijzonders en dan schrijf ik uit. Over de natuur dan. Er staat in de Bijbel in Zacharia 14, als de Heer Jezus terugkomt, dan zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. En dan staat erbij, en dan zal de Olijfberg in tweeën splijten. Heb je al eens gelezen, Zacharia 14? Een deel naar het oosten en een deel naar het westen. Weet je wat een tijd geleden in de krant stond? De geleerden, wetenschappers, geologen, archeologen hebben ontdekt dat het al een hele tijd broeit en rommelt in en rond de Olijfberg. En ze hebben een scheur ontdekt die van het oosten naar het westen loopt. Merkwaardig, hè? Als ik dat dan lees, dan denk je toch onmiddellijk aan Zacharia 14. Het woord van God is zo duidelijk en zo helder, zou ik bijna willen zeggen. Ja, sommige mensen zeggen, ach, die dingen zijn altijd al gebeurd. Ja, zo kun je zelf ook in slaap zussen, maar het is niet waar. Het is ook niet iets wat je goed. Je leest het gewoon in de krant. Johan de Heer heeft ooit gezegd, er komt een keer een tijd, dan kun je de krant naast de Bijbel leggen. Ik zeg er altijd bij, je moet natuurlijk dan niet de krant op de Bijbel leggen, want dan lees je alleen de krant maar natuurlijk. Nee, samen. Al de tekenen in onze dagen, ook de natuur is een geweldig signaal van deze tijd. En het derde wat ik u noemde, de grote verwarring onder Gods kinderen door allerlei vreemde leringen, andere uitleggingen van de Bijbel. Ik kom op verschillende plaatsen, het is overal precies hetzelfde. Neem nou bijvoorbeeld, maar daar is alweer een beetje voorbij, het welvaartsevangelie. Er werd dan heel kort door de bocht gezegd, als je de Heer Jezus kent, dan ben je gezond. Heb je een boel geld, heb je een groot huis, heb je een prachtige auto. Dan gaat je alles voor de wind, want zeggen ze erbij, daar heb je recht op. Dan denk ik, oh ja. En die lieve broeders dan, die hebben het vanmorgen ook weer gehoord, die wel ernstig ziek zijn. Die ook de Heer van harte lief hebben. Of die mensen die met een heel klein inkomen maar nauwelijks rond kunnen komen. Mensen die veel verdriet hebben, veel zorgen, veel problemen hebben. En oprecht de Heer willen dienen. Die schoffel je dan eigenlijk een beetje onder het gras met dit soort opmerkingen. En het werkt ook niet. Maar die mensen die dat dan jarenlang verkondigd hebben, kom je later weer tegen. En dan is er niet veel meer van over, geestelijk dan gesproken. Een ander punt. Het overaccentueren van het thema God is liefde. Is hij dat dan niet? Ja! Dat heeft hij bewezen. Op het kruis van Golgotha. Daar heeft God zijn liefde bewezen. Maar onder het motto liefde moet zo langzamerhand alles kunnen. Het praktiseren van homoseksualiteit, God is toch liefde? Het ongehuwd samenwonen, God is toch liefde? Hij is liefde, dus dan zal hij het ook wel goed vinden. Maar wat wel eens vergeten wordt, dat God ook heilig is. En ik word daar de laatste tijd bijzonder bij bepaald door allerlei dingen die je leest. Ja, zeggen ze, de toornige, de heilige God, dat behoorde tot het Oude Testament. Het is in het Nieuwe Testament, is dat niet meer zo. Oh nee, wat lees ik dan in Hebreeën? Zonder heiliging zal niemand de Heere zien. Nou, dat is nogal wat. Kijk, Gods liefde en Gods heiliging moet in balans blijven. En als je te ver de andere kant op schiet, dan kom je verkeerd uit. Ik werd laatst bepaald bij de geschiedenis van de zonen van Aaron, de ogenpriester, weet je wel? Nadab en Abihu. Ze moesten het vuur, of ze moesten het offer brengen voor Gods aangezicht. En God had daarvoor een bepaald ritueel gegeven. Een bepaalde handeling. Maar deze zoon naar de ander vuur en zei, dat steekt toch allemaal niet zo nauw. Ja, God heeft dat nog wel gezegd. Maar als je hart er maar bij is. Nou, dat lees je vandaag ook over allerlei dingen. Dit mag en dit mag. Ja, mijn lieve broeder, zuster, staat in de Bijbel. Ja, moet je dat nou allemaal wel zo secuur nemen? Maar als die zonen dat vreemde vuur aansteken, vallen ze ter plekke dood neer. En is het volk verbijsterd. Mozes, wat is dat nou? Nou, zegt Mozes, dat is nu wat de Heere bedoelde toen hij zeide, aan degene die mij het naaste staan, zal ik mij de heilige betonen. God was de naaste van het volk Israël. En wij als gemeente zijn precies dezelfde situatie. God is heilig. Liefde, ja. Heilig, ja. God meent wat hij zegt. En hij doet wat u beloofd heeft. Nou, er zijn zoveel van die tekenen en signalen. Ik wil nog één punt noemen waar ik zelf regelmatig tegenaan loop. En dat is de opname van de gemeente. Het geweldig uitzicht waardoor Gods kinderen eeuwenlang getroost zijn. We mogen uitzien naar dat wonderbare moment dat de Heer Jezus ons komt halen. Ik wil er niet veel over zeggen, want dat hebben de broeders Thomas en Witmer de laatste maanden hier uitstekend over gesproken, dus dat ga ik niet verbeteren, zeker niet. Kan ik ook niet. Maar er is een verdrietige discussie aan de hand. Niet over de opname, over het tijdstip. De een zegt ervoor, de ander zegt er midden, en weer een ander zegt erna. En het is zelfs geleid tot scheuring in gemeenten. En dat is een verdrietige zaak, en dat kan nooit Gods bedoeling zijn. Het heeft zelfs geleid tot oneenigheid in huwelijken. Er lopen zeg mensen langs elkaar heen zonder elkaar te groeten, omdat ze van mening over verschillen over dit punt. Tijdstip van de opname. Predikanten en voorgangers, en dat maakt juist de verwarring, die dat jarenlang verkondigd hebben, die daar boek over geschreven hebben, menen dat het nu ineens anders is. En dat is een onvoorstelbaar verdrietige situatie. En een verharding van standpunten. Men zegt dan, die gedachte van de opname van voor de gemeente is pas bekend geworden toen John Darby dat ontdekte in 1828. En die had het weer gehoord van een meisje, 15-jarig meisje die een profetie had ontvangen. Maar daarvoor is er nooit over gesproken. Nou, dat is beslist onwaar. Want als je in de geschiedenis duikt, dan lees je dat dominee Edwards, baptistenpredikant in Philadelphia, daar al over sprak en leerde in 1788. En er is een preek gevonden, ik had nooit van de man gehoord, een oude kerkvader, Ephrem von Niseby. En die heeft over dat onderwerp al gesproken en geschreven in het jaar 340 na Christus. Dus dat hele verhaal van Darby klopt van geen ene kant. Maar de tactiek van de boze, en die zit erachter, zorgt voor verdeeldheid, oneenigheid en verwarring. En zoiets is nooit van de Heer. Verwarring ondergeeft. Want juist het feit dat je de opname verwacht, spoort je aan tot heiligheid. Dat je leven heilig en rein is, spoort je aan tot je leven op orde brengen. En anderen te vertellen over de Heer Jezus. Maar ja, als je gelooft dat het nog een heel tijdje kan duren, dan ga je verslappen, want ja, dat kan dan allemaal nog wel. Zie je nu dat grote verschil? In de Bijbel, in het Oude en het Nieuwe Testament, daar zou je een hele avond over kunnen spreken, maar dat doe ik dus niet. Het staat duidelijk dat Gods kinderen niet door de grote verdrukking lees oordelen, want dat is het eigenlijk. Het verschil tussen lijden, die Gods kinderen vandaag mee moeten maken, en de oordelen die van God over de wereld komen. En dat moet je wel uit elkaar houden. Ons oordeel, Romeinen 8, vers 1, zo is er dan geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Waarom dan niet? Omdat Hij het gedragen heeft. Daar had ik moeten hangen. Ik heb het verdiend. Hij niet. Ik zei straks dat ik al meer dan 50 jaar de Heer Jezus mag kennen. En dat grote wonder kan ik nog nooit begrijpen. Ja, ik geloof het van harte. Maar begrijpen kan ik het niet. Wij zijn daar geoordeeld. En we hoeven niet twee keer het oordeel te dragen. Houd dat vast. Wij verlosten mogen uitzien naar die wonderbare ontmoeting in de lucht. Er is een Engels lied dat zegt, what a meeting in the air. Wat een ontmoeting zal dat worden in de lucht. Daar mogen wij naar uit. Dat kan je ook uittillen. Kan, dat zal je uittillen. Boven alle beslommering, alle narigheid die via de televisie en via de kranten vandaag op je afkomt. Moet je er dan gevoelig, ongevoelig voor zijn? Nee. Alleen er is zoveel angst bij de mensen, zoveel zorg. En terecht. Als je alleen maar op de omstandigheden ziet. Maar Gods kinderen mogen uitzien naar de Heer Jezus. En laat je dat wonderbare vooruitzicht niet afnemen door de vijand. De Heer komt spoedig. En hij brengt ons naar het Vaderhuis. Waarom gebeuren al deze dingen tenslotte? Nou, om ons er goed van te doordringen hoe laat het op Gods klok is. En dat God elke dag maar signalen uitzendt. Mensen, let dat op. Maak je bereid. Wees bereid voor de ontmoeting met u. Maar je hebt er niet zoveel aan dat je het alleen maar als kennis vergadert in je bovenkamer. Maar wat doe je ermee? En de vraag is dan ook heel gerechtvaardig. Kent u, ken jij persoonlijk de Heer Jezus? Ik dacht het ook voor, maar het was niet zo. Ken je hem alleen van naam? Of is er echt dat moment geweest dat je zag dat je schuldig stond voor een heilige God en dat je toen je zonde en schuld beleden hebt en hem om vergeving hebt gevraagd, dat je niet geleefd hebt zoals hij dat wilde en dat je toen gezegd hebt, Heer Jezus, hier is mijn leven, ik geef het volkomen aan u. Ik was vroeger echt kerkelijk meelevend, ik was diaken, weet ik allemaal veel meer. Ik dacht dat het met Teun van Ommel wel goed zat. Nou, de Heer maakte me duidelijk dat het met Teun niet goed zat. Maar dat ik persoonlijke beslissing moest nemen. Dat noemt de Bijbel bekering. Dat staat meer dan 200 maal in de Bijbel. Bent u gereed als de bruidegom komt? Is het goed tussen de Heer en tussen jou? tussen, is alles opgeruimd. Kun je de Heere vandaag ontmoeten? Want al de signalen van deze tijd wijzen daarop. En de vraag is dan, en je moet je jezelf stellen, zijn we bereid om hem te ontmoeten? Hij verlangt ernaar. En ik hoop dat u er ook naar verlangt. Amen.